Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid worden u geschonken of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen 25 en daarvan vers 5. Loutere goedheid, liefde, koor, de waarheid zijn des Heren paan. We zingen dus gemeente Psalm 25 vers 5. Gemeente, het was mijn bedoeling om deze avond uw aandacht te bepalen bij het vervolg van het zesde vers in Johannes 14. Ik ben de waarheid, deze woorden, en in verband daarmee lezen we dus het vervolg van het hoofdstuk. Daar gaat het ook over de geest der waarheid. Dus wij lezen Johannes 14, vers 15 tot 31. Johannes 14, de versen 15 tot en met 31, het einde. Daarna doen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen daarna Psalm 45 vers 2. 45 2 na de geloofsbelijdenis. Indien ge mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid, namelijk de geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar zij kent hem, gij kent hem, want hij blijft bij u lieden en zal in u zijn. Ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Nog een kleine tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar gij zult mij zien, want ik leef en gij zult leven. In die dag zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Die mij geboden heeft en dezelfde bewaart, wie is het die mij lief heeft en die mij lief heeft zal van mijn Vader geliefd worden. En ik zal hem lief hebben en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Judas, niet de Iscariot, zeide tot hem, Heere, wat is het dat u zelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld. Jezus antwoordde en zeide tot hem: zo iemand mij lief heeft, die zal mijn woord bewaren. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en zullen woning bij hem maken. Die mij niet lief heeft, die bewaart mijn woorden niet. En het woord dat gij lieden hoort, is het mijne niet, maar des vaders die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken bij u blijvende. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken wat ik u gezegd heb. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart wordt niet ontroerd en zijt niet verzaagd. Gij hebt gehoord dat ik tot u gezegd heb, ik ga heen en kom weder tot u. Indien gij mij lief had, zo zoudt gij u verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen tot de Vader, want mijn Vader is meerder dan ik. En nu heb ik het u gezegd, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, zij geloven, gij geloven moogt. Ik zal niet meer veel met u spreken, want de overste deze wereld komt en heeft aan mij niets, maar opdat de wereld weten dat ik de Vader lief heb en al zo doe, gelijkerwijs mij de Vader geboden heeft, staat op, laat ons van hier gaan. Hier eindigt de schriftlezing. En ieder zegge in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven.
Thank you.
verenigen wij ons gemeente in een gemeenschappelijk gebed. Heren, we mogen op deze zondag voor de tweede maal in uw huis zijn. Althans, als gemeente, wellicht andere dan vanmorgen. Maar één gemeente thuis en hier. En dat zijn toch wel op zichzelf hele wel goede zaken. Thuis zal het misschien wel eens moeilijk zijn om thuis met de kinderen bij het woord te zijn en om dan alles in goede orde te houden, om aandacht te hebben, ouders en kinderen. Wij horen wel dat dat niet altijd gemakkelijk is. Zegen, Heren, de gezinnen. Zegen hen die meeluisteren, ook hen die in eenzaamheid leven. Maar toch is er ook iets wat van belang is, namelijk de huisgodsdienstoefening. Dat wij ook thuis, als gezin, als familie, als echtpaar, of hoe dan ook, dat wij thuis ook iets van die rechte, redelijke godsdienst mogen betrachten. Want het gezin is eigenlijk wel de kleinste kerk, wel de kern van de kerk, het gezin. Wat zou dat mooi zijn, o Heren, als dat zo zou zijn, dat de ouders zouden mogen zien dat de kinderen in de wegen van de opvoeding mogen gaan. En dan is het niet alleen een kwestie dat wij luisteren naar uw woord thuis. En wij bidden wel voor hen allen. Geef hen aandacht. Geef dat ze niet worden afgeleid. Dat zal thuis misschien meer gebeuren als hier. Maar Heren, wilt u dan geven dat ook onze kinderen, dat ze mogen luisteren naar uw woord. Dat ze mogen weten waar het over gaat. Over die weg, dat ze dat maar mogen onthouden, Heren. We weten allemaal wat een weg is. Gedenk dan de kleintjes, gedenk de jongelui, thuis of hier in de kerk, wees hen nabij, ook de ouders. Wilt u zijn met de vaders en de moeders? En dan is het thuis niet alleen als er kerkdienst is, dat wij verbonden zijn, maar ook als wij aan de maaltijd zijn. Als uw woord gelezen wordt, o, dat er dan nog eens aandacht mag zijn, Heren, en dat ook de opvoeding vrucht mag dragen. En dat geldt ook zelfs voor grootouders. Zij zouden misschien wel kunnen denken dat zij buiten het leven staan, aan de rand van alles. Maar geef dat zij dat niet zullen denken, maar dat zij hun verantwoordelijkheid, hun roeping gevoelen. Want de dichter zei, hij wist, hij moest dit navolgende geslacht vertellen uw eer en uw grootheid. En wie zou dat beter kunnen doen dan de ouderen, degene met levenservaring, degene die dat ook echt, Heren, ook persoonlijk hebben geleerd. Ze hebben zo'n roeping om dat door te geven. Om dat door te geven aan het nageslacht. Gedenk dan, Heren, de gemeente thuis. Wilt u hen een horend oor geven, maar ook wij, zoals we hier in de kerk zijn, opnieuw weer uitgenodigd door u. Heren, help ons, sterk ons bij alles wat we doen. Ook aan deze plaats wilt u geven dat ook nu vanavond uw woord mag worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. Gedenk heel de gemeente. O, er zullen er onder ons zijn die het misschien heel moeilijk hebben. Kruisdragers, verborgen kruisdragers. Die zullen er toch zijn, Heren, die dat niet aan de grote klok hangen, van wie wij dat niet weten. Wij weten niet zoveel van elkaar, maar van wie u dat wel weet. En wij bidden in zonderheid voor hen die moeitevolle wegen moeten gaan. Die weg van vanmorgen, ja, die weg die kan heel vlak zijn, maar het kan ook wel zo zijn dat daar diepe dalen zijn. En daarom bidden wij voor hen die met veel verdriet en leed hun weg moeten gaan. Misschien wel met een gevoel van hopeloosheid. Ach, gedenk hen. Wilt u ze moed en kracht geven vanuit uw woord? Laat uw woord hen toch ook doen zien op die overste leidsman en volleinder des geloofs, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. Alleen in gemeenschap met hem kunnen wij verzoend worden met de weg die gij gaat. Als wij met hem zouden mogen leiden om ook met hem verheerlijk te worden. Denk dan, Heren, aan ons allen tezamen. Denk aan het onderwijs, ook in deze vakantieweken. Wij bidden, Heere, voor de scholen. Wilt u geven dat straks dat onderwijs weer voortgang mag hebben, dat ook leerkrachten gesterkt worden, dat ook dat onderwijs zijn karakter mag behouden, terwijl er zoveel aanvallen zijn op het christelijk onderwijs, Heere. Ach, wilt u ons genadig zijn. Wij bidden, Heere, voor allen die daar functies hebben, zegen hen. Wij bidden voor hen die in het zakenleven staan, wat toch wel moeilijke posten zijn. Ook in deze tijd, waarin misschien zaken hebben stilgelegen en waarin we nauwelijks kunnen overzien hoe alles gaat. Sterk hen in uw gunst en wilt u hen toch ook op die gladde plaatsen staande houden, tot eer van uw grote en heerlijke naam. Wij dragen aan u op, Heere, de belangen van uw koninkrijk. Zegen het werk van zending en evangelisatie. Wilt u allen die daar werkzaam zijn nabij zijn? Evangelisatie is zo nodig in Nederland. Ach, eigenlijk is Nederland ook een zendingsland. En laat uw kerk nu mogen zijn een zoutend zout en een lichtend licht. Heere, dat hebben wij zo nodig. Dat wij op die manier, op die wijze, toch ook nog iets in deze samenleving mogen uitdragen van uw woord. Dat gebeurt in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer. Gedenk hen die daar staan voor de beginselen van uw getuigenis. Geef dat zij vrijmoedigheid ontvangen om telkens weer dat woord ook midden in de samenleving van ons volk te plaatsen. Maar laten ook wij dat mogen hebben, Heren. Eigenlijk is heel de gemeente één grote evangelisatiecommissie. In de straat waar we wonen, het dorp waar wij een plaats hebben. O, gedenk ons dan en wilt u geven dat ook deze aarde eenmaal vol mag zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de bodem der zee bedekken. Ja, wij bidden, Heren, voor uw spoedige komst. In deze wereld lopen alle dingen zo vast. Wij zien dat gebeuren. O, kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. Want dat zal toch wat zijn, Heere, als er een vernield aardrijk is, waar de vloek is weggenomen, als daar de vogels anders zullen zingen dan ooit, en als daar de schepping u zal mogen verheerlijken. Denk dan, Heere, aan ons allen. Wij bidden voor ons land en volk. Gedenk, Heere, onze overheden, geef hen wijsheid in alle moeitevolle omstandigheden. Ja, wij doen dat vaak wel verkeerd en er zijn zeker wel dingen die niet op zijn plaats zijn. Wij beleiden dat, maar anderzijds, Heere, geef ons dat wij in welwillende onderdanigheid ook hen erkennen die over ons gesteld zijn. Bewaar hen voor de wegen der goddeloosheid, waar men zo druk is met de festivals, waar men zo druk is met dansen met Jansen en al deze dingen, waar de overheid ons voorgaat in de wegen der zonde. Wij moeten dat zo beleiden, Heren. Onze overheden, ach, wat hebben wij dan nodig, Heren, dat wij bidders mogen zijn en dat wij toch aanwezig mogen zijn ook in deze samenleving, en dat wij getuigen mogen zijn. Heren, wilt u dan dus de overheden nabij zijn? Gedenk ons in uw goedgunstigheid en trouw. Wij mogen ook weer bidden, Heren, voor de volkeren der aarde. Ach, wat is er een nood? Wat zijn er een spanningen? Wat een christenbloed stroomt in deze wereld. En wij kunnen niet verhelen, Heren, dat ook voor al het gevaar van het moslimdenken in Nederland zo doordringt, waar wij als het ware vrezen onder de voet gelopen te worden. O, wij moeten zeggen, deze mensen in hun erkenning van hun God, ach, wat zijn ze daarin soms nog een voorbeeld voor ons. Geef ook ons standvastigheid, maar bewaar ons, Heere, voor de halve maan. Bewaar ons voor alles wat ook in Nederland de vrijheid bedreigt. En dan gaat dat niet alleen om het moslimdenken. Het gaat ook om de losbandigheid van ons volksleven. En het feit dat allerlei zelfs gedachten worden opgelegd, opgedrongen, dat wij alle denken moeten zoals de wereld denkt. Daar gaat het heen. Dat zal toch de moeite zijn. Gedenk dan, Heere, aan ons volk. Bekeer onze overheden. En ook als er weer aan de formatie zal worden gewerkt, dat we toch niet een overheid krijgen die zich bewust keert tegen uw dienst, waar antichristelijke krachten zijn. O, wil dat niet doen, Heere. Denk aan de volkeren der wereld, zoals ook in Afghanistan, waar het ook zo dreigend is. En Heere, ach, wilt u zelf uitkomst geven? Het is die bloedende mensheid. Het is uw schepping. O, gedenk ook, Heere, daar nog allen die daar in verdrukking leven, in benauwdheid. Wilt u zelf nog geven, Heere, dat toch ook de staf van de drijver mag worden gebroken? Wilt u gedenken aan uw bondsvolk, denk aan Israël. Laat ook dat volk u de Heere mogen nodig hebben en zoeken. Laat ook het Jodendom, Heere, u mogen erkennen in Jezus Christus. Want dat is toch zo nodig. Wilt u dat dan doen uit genade? En wilt u nog zelf uw koninkrijk heerlijk gronden en vestigen? Denk dan aan ons, ook deze avond, wil in ons midden zijn, Heere. En wilt u zijn met al uw knechten, die misschien toch ook wel met veel moeite en spanningen het woord brengen vaak, sterk hen, zegen de opleiding, wilt u zijn met de Tua, Heere, wilt u ook daar nog in de opleiding mannen geven die ons volk mogen voorgaan, de gemeenten, in de zuivere prediking van het evangelie. Heere, wilt u zijn met kandidaten, ook als daar soms zo met spanning wordt uitgekeken naar een beroep. Gedenk hen in uw goedheid en trouw. Wilt u hen alle zegenen en nabij zijn. Ook de gemeentepredikanten, de emeriti, zegen hen alle en hoor onze gebeden uit genade om Jezus wil. Amen. Willen wij nu, gemeente, gaan zingen op Psalm 40. En daarvan het tweede vers. Hij geeft me opnieuw een danklied tot zijn eer. Een lofzang velen zullen zien. En God eerbiedig hulde bien hem vrezen en betrouwen op de Heer. Wel hem die tot bewezen dus kinderlijk mag vrezen, op hem vertrouwen stelt en in gevaar geen kracht van ijdele trotsaards wacht, van leugen en geweld. 40, 2 en 5. Thank you. Wij willen zingen, gemeente, na de prediking, 119 vers 22. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Ik hoop op uw rechten. 119 vers 22. Het gaat, gemeente, om het begrip waarheid. En waarheid is heel belangrijk ten allen tijde. Ik was net als u wellicht zelf vaak in het gebed bezig met allerlei dingen te vragen of de Heer zijn liefde zou willen openbaren in mijn leven. Daar is toch een mens begeerig naar als hij dat mist, dat die liefde Gods in ons hart zou komen. En toen werd mijn aandacht persoonlijk gevestigd op die waarheid. Ik zag toch wel een verschil, gemeente, tussen het gebed om liefde. Dan bid je toch eigenlijk een beetje naar jezelf toe. En dat gebed om waarheid. Waarheid is altijd goed. Dat zal altijd zegen vieren. Dan zit je nooit verkeerd. Als wij echt mogen bidden, zend uw licht en uw waarheid neder. In Damwoude was een dominee. En dan kwamen de mensen belijdenis doen. En dat deden ze anders dan onder ons, hier bijvoorbeeld. Daar deden de mensen belijdenis als ze bijvoorbeeld hoogbejaard waren. En als ze persoonlijk tot ruimte waren gekomen. En dan kwamen ze op de kerkraad. En dan mochten ze daar ook getuigenis van geven. Van alles wat dan ook de Heere in hun leven gedaan had. En dan zei dominee Bokhorst, toch vaak hebben ze me verteld, het moet waar zijn, kind. En wat is dat een echt goed woord. Een belangrijk woord. Het moet waar zijn. Je kunt om liefde bidden. Er was een vrouw die zei, er is lang een tijd in mijn leven geweest dat ik probeerde in het gebed de Heere aan mijn kant te krijgen. Dat kunnen we misschien wel ons voorstellen. Om God aan onze kant te krijgen. En toen werd het anders, zegt ze. Want toen kwam ik aan Gods kant. Dus dan gaat het niet meer zozeer om dat eigen belang, om je eigen bekering, om je eigen toekomst, je eigen geluk. Maar dan gaat het erom dat God in waarheid verheerlijkt wordt. Waarheid, gemeente, dat is mijn intentie vanavond. Dat begrip waarheid, het moet waar zijn. En dat betekent dus dat wij die waarheid, als we die echtheid van het werk des Heren mogen zien, dat we dan altijd midden in de kern bezig zijn. Als wij alleen maar bidden om liefde voor onszelf, dan kan het nog heel eenzijdig zijn. Dan kan het nog zijn dat we andere dingen vergeten. Dat we echt op onszelf aanbidden, zoals die vrouw zei, dat God maar aan mijn kant zou komen. Maar wat is het een weldaad als wij echt aan Gods kant mogen komen en als wij het met hem eens worden ingewonnen voor zijn zaak. Wel, zo willen we deze tekst u voorstellen vanavond. Wij schrijven boven de preek Christus de waarheid. Hij spreekt de waarheid, hij is de waarheid, hij leert de waarheid. Dus Christus de waarheid, hij spreekt de waarheid, hij is de waarheid en hij leert de waarheid. Daar was nog een reden waarom wij toch die waarheid moeten beklemtonen, gemeente, ook in onze tijd. Want wij leven in een tijd waarin de waarheid onder druk staat. In alle opzichten. Dat is in de wereld zo, dat is in de kerk zo. In de wereld natuurlijk ook, dat kunnen we ons voorstellen, want daar gaat het niet meer om feiten. Daar gaat het echt om allerlei ideeën die de mens graag wil. George Orwell, die dat boek schreef, 1984, die beschrijft die maatschappij die je bijvoorbeeld nu in China al ziet, maar die ook in het Westen steeds meer ingang vindt. Dat is dat je moet denken en leven zoals Big Brother, zoals de overheid dat wil. En dat zijn allemaal wensen vanuit de mens. En dan kan het zijn dat, zo geeft hij dat voorbeeld, dat 2 keer 2 5 is. En natuurlijk weten we allemaal, kinderen, wel, hè, dat 2 keer 2 4 is. Natuurlijk, dat weet je wel, hè? 2 keer 2 is 4. Maar als Big Brother zegt 2 keer 2 is 5, dan moet jij dat ook vinden. Dan moet je dat ook denken. U ziet dat bij het onderwijs, dat ook het onderwijs helemaal zich moet richten naar de kromme, naar de onnatuurlijke zaken waarin onze overheid ons straks zal voorgaan. Laten wij daarop voorbereid zijn. En dat heeft te maken met het feit dat wij leven in een tijd, en dat kent u wel die term, we leven in de tijd van het postmodernisme. En wat is dat nu precies? Ik zocht dat dus op en toen schrok ik daar eigenlijk toch echt bewust van toen ik las wat er stond. Postmodern, dat is dat je in alle opzichten twijfelt aan de waarheid. Dus een absolute twijfel aan de waarheid. Dat is benauwend. Als je moet twijfelen aan de waarheid. Niemand zal natuurlijk twijfelen, 2 keer 2 is 4, dat niet, dat zal niet gebeuren. Maar toch, in deze tijd leven wij en je hoort dat gewoon, wat in de natuur vast ligt, dat geldt niet meer. Het onnatuurlijke wordt ten top verheven in allerlei opzichten, dat is in de genderdystrofie zoals dat momenteel op geld doet, maar dat is in zoveel dingen zo dat het onnatuurlijke, het tegennatuurlijke, dat gaat het worden in Nederland. Twijfel aan de waarheid. De waarheid is natuurlijk dat God man en vrouw geschapen heeft. Maar daar twijfelt het volk aan. Althans, een deel van ons volk betwijfelt dat gewoon. Die zeggen, maar als je nou toch man bent en je wilt vrouw zijn, dan kan dat toch ook best. Voelt u, dat is die gevaarlijke twijfel aan de waarheid. En dat is dan op dat gebied in de politiek. Ik ga daar natuurlijk niet verder mee, gemeente, maar als die geest doorzet, dan wordt dat natuurlijk wel heel gevaarlijk. De geest van die chronische twijfel. Je zegt dat nou, maar is dat wel zo eigenlijk? En dat zien wij in de wereld op allerlei terreinen. We zien het ook in de kerk, helaas. In de kerk zien wij ook dat er allerlei dingen vast en bondig zijn in het woord van God. Dingen die van oude tijden af zo geweest zijn. En wij gaan daaraan twijfelen. Wij zeggen, is dat eigenlijk wel zo? Kun je dat nou wel zo zeggen? Weet je dat nou zo zeker eigenlijk? En dat zijn moeilijke vragen, want ja, wat weten wij daarvan? Wat kunnen wij daar nu duidelijk van zeggen? Wij zijn ook maar nietige mensen. En jongens en meisjes, wij hebben zelf die twijfels ook wel. Ik ook. Ik heb ook die twijfels van die mensen die zeggen, ja, je moet een vraagteken zetten achter sommige dingen uit de Bijbel. Ik heb dat natuurlijk ook. En misschien u ook wel als u de Bijbel leest, dat u zegt, ja, maar is dat nou wel echt, kan dat nou wel wat hier staat? En zo zijn er vele voorbeelden te noemen, wonderen. Dat gebeurt in de kerk. Dat gebeurt in de kerk dat men twijfelt aan de waarheid. En dan denkt u bijvoorbeeld aan de schepping. De schepping zoals die in de Bijbel staat. En je kunt je toch wel indenken dat je kinderen, dat die denken, ja, zou het nou zo simpel gegaan zijn van Adam en Eva? Maar ik zal u vertellen, ik heb van de week nog eens even het boekje Oer gelezen. Doorgebladerd, Oer. Misschien hebt u dat ook wel eens in handen gehad. Dat is geschreven door mensen die de evolutie, het theïstisch evolutionisme aanhangen. En dat is gewoon een kinderachtig sprookje. En dan moet u denken, daar staat een naam onder van een hoogleraar theologie. Niet uit onze kerken, dat bedoel ik niet, daar heb ik het niet over. Maar dan denk je, die twijfel, die vreemde twijfel, dat je dan zegt, ja, maar zoals de Bijbel het zegt, zo kan dat toch eigenlijk niet. Zo'n oud boek, jongens en meisjes, kan zo'n oud verhaal nu verklaren. Kan die het nou opnemen tegen de wetenschappers? Dus wij zetten een vraagteken achter de schepping. Ook in onze eigen kerken gebeurt dat. En dat is wel heel ernstig. En ik zou natuurlijk veel meer voorbeelden kunnen geven waarin dat gebeurt. Ja, er staat bijvoorbeeld dat een vrouw niet in de gemeente zal mogen leren. En hoe kan het dan zijn, dat is toch wel vreemd, dat in allerlei verbanden toch wordt geleraard dat dat er wel staat, maar dat dat niet bedoeld wordt. Dat wordt niet bedoeld. Staat er wel? Jazeker, het staat er wel. Maar dat is niet de bedoeling. Je moet dat anders lezen. En men zegt dan, kijk, zo staat het daar wel in die oude tekst, maar ik hoor daar wat anders in. En dan komt de mens erbij en die gaat zijn eigen gedachten daarin leggen. Begrijpt u? Dat is natuurlijk wel heel dreigend, gemeente. Daar moet je ook oog voor hebben, voor die insluipende neiging om de waarheid min of meer te ondermijnen. En ik zei u al, dat doen wij ook. Wij kunnen echt niet zeggen, dat doen die mensen en zus en zo en zij zijn degene die de schrift verdraaien. Dat leeft in mijn hart en dat leeft in uw hart, echt. Daar moet je goed oog voor hebben, dat wij daar toch ook zelf aan meedoen en dat wij zelf ook mensen zijn. Wij willen alles naar onze hand zetten. En gelukkig als dan de Heere je bewaard heeft in het leven bij die waarheid. En nogmaals, ik zei het al, hebben wij daar ook geen last van? Zeker wel. Maar gelukkig als u weet en beseft, geliefde, dat het woord van God heilig is. En dat u zegt, dat is onaantastbaar. Daar kan ik niet aankomen. Als ik daar één bladzijtje uit wegtrek, wat hou ik dan over? Dan gaat er weer één en weer één. En zo gaat dat langzaam maar zeker ook in de kerk door. Dat is de geweldige dreiging van onze tijd. De verzoening in Christus. Als wij daar vragen bij hebben. Als wij zeggen, ja, maar dat wil niet zeggen dat er voor onze zonde moet betaald worden. Ten eerste, onze zonde is niet zo verschrikkelijk. Want we zijn maar zwakke mensen. En dat God torent, dat is toch ook eigenlijk niet zo. Dat kunt u toch ook zo niet zeggen, dominee, dat God torent en dat dat zo is. Voelt u die vraagtekens? En nogmaals, dat is niet alleen postmodern, maar Pilatus zei dat ook al. En die zei toch ook al, wat is waarheid? En, ach, wij kennen elkaar niet, maar misschien leeft dat, misschien herken je dat van binnen in je hart ook wel. Jonge mensen zullen dat zeker ook waarnemen in hun eigen hart. En wat moeten we daar nou mee? Hoe moeten we daar nu mee omgaan? Kijk, en dan zien we toch dat 2 keer 2, gemeente, dat is 4. Dat moet je vasthouden. U zegt misschien wel, ja, maar dat weten wij wel. Natuurlijk weet u dat wel. Maar in die zin, zoals ik dat zo even zei, 2 keer 2 is 4, dat wil zeggen, dat is waarheid die iedereen kan waarnemen. Dat u een man bent of een vrouw bent, het kan best zijn dat u zegt, ja, daar heb ik het wel moeilijk mee, dat is heel goed mogelijk. En dat je daar misschien allerlei verdrietige wegen en ervaringen mee hebt, mogelijkerwijs is dat zo. Daar zouden wij niet graag over oordelen, gemeente. Maar u bent zoals God u geschapen heeft. En wij moeten dus ook bij hem zijn om dan uiteindelijk deze dingen hun juiste plaats te geven. Wij moeten bij de schepper zijn die ons zo geschapen heeft. Ja, misschien ook wel met allerlei frustrerende gedachten en moeite en zorgen in je leven. Ook wel. Maar dan moet je bij hem zijn. 2 keer 2 is 4. Hij is een verzoening voor onze zonden, staat er. En in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En laat ik dit er ook even bij zeggen vanuit die schepping. Hij schiep de mens naar zijn beeld. En weet u, jongens en meisjes, weet je wat wij ervan maken? Wat de mens van onze tijd ervan maakt? Wij, dat wij God scheppen naar ons beeld. Daar zijn we mee bezig. Echt waar, dat is zo. Een God scheppen die wij onszelf indenken, waar ik vrede mee kan hebben, die precies doet wat ik zou zeggen en denken. De mens schept God naar zijn beeld. En daarom, gemeente, hoe dan ook, als u in de krant leest over allerlei vraagtekens, onderken dat en zie dat ook. En, laten wij niet geen duimbreed mogen toegeven aan de gedachte om dat woord van God te ontkrachten, om dat enigermate naar je hand te zetten. Kijk, en daarom was het voor mij persoonlijk zo nodig dat ik daar ook bij bepaald werd, dat ik dacht, jongen, je moet de waarheid in beeld hebben. En jouw bekering moet waar zijn, zoals die dominee zei. Hè? Je moet waar zijn. Want als het niet waar is, dan kun je wel allerlei geweldige, mooie verhalen houden. En dan kun je wel belevenissen hebben die misschien wel heel veel indruk maken. Maar dan is het niet waar. De Heere zegt, ik zal maken dat hun werk in de waarheid zijn zal. Kijk, als u naar het ziekenhuis gaat, dan is het ineens wel zo. Dan wilt u toch wel, gemeente, dan wilt u wel de waarheid horen. Dan wilt u toch wel graag dat die dokter u precies vertelt wat u hebt. Ik hoor dat de mensen wel eens zeggen, oh, ik hoop toch maar, dokter, dat u mij zegt eerlijk, dat u mij eerlijk behandelt. En dominee van der Ent, die hier mijn voorganger was in Middelharnis, die stond op de preekstoel en die zei, kijk, gemeente, zo makkelijk is het nu. Als ik nu een witte jas aan had, dan zou je me allemaal geloven. Als ik echt, ook ik, en hij voelde dat prima aan. Als ik een witte jas aan heb en ik zeg tegen u, mevrouw, u hebt een dodelijke kwaal, dan gelooft u mij. Dan neemt u dat echt aan. Want de dokter zegt het. Maar nou heb ik geen witte jas aan, ik heb een ander pak aan. Je gelooft het vaak niet. Ik weet niet hoe het is, maar je gelooft het niet. Dat is toch wel heel wonderlijk. Wel, als die dokter zegt de waarheid, die kwaal die is heel ernstig, daar moet wat mee gebeuren, gemeente. Als de dokter dat zegt, dan gaat het u om de waarheid. Dan gaat het er u niet om dat hij zegt, ja mevrouw, het is misschien wel iets wat verkeerd kan gaan. Want dan bent u niet uit de spanning weggehaald. En als ik nu vanavond echt in waarheid het woord breng, gemeente, dan moet ik dat toch ook zeggen. Dat hoort ook bij die waarheid. We komen daar natuurlijk al wat op terug. Dan hoort het bij die waarheid, uw breuk is dodelijk en uw plaag is smartelijk. En ik ben geen dokter, maar de Heer is wel de hoogste heelmeester. En hij zegt dat tegen je. Tegen jou als je zo gezond bent. Of tegen u als het allemaal zo voor de wind gaat. Of als het helemaal niet gaat. De Heer zegt dat wel. Dus gemeente, een witte jas of een zwarte jas, het gaat erom dat de waarheid mag zegevieren. En hier ligt nu voor mij de waarheid. Vroeger zeiden ze dat ook, de mond. Ik hoor mijn vader nog zeggen, de mond der waarheid. We weten wel dat de wereld verleugend is, maar dat woord van God, dat is oprecht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. En de Heer Jezus, dat was mijn eerste gedachte, hij spreekt de waarheid. Hij zegt het hier zomaar in dit hoofdstuk, als u dat goed beziet. Dan zegt hij, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En nu kan ik dat eerste, die weg, dat kan ik helemaal terugvinden in de context, in het hoofdstuk. Maar die waarheid eigenlijk niet. Verder gaat de Heer daar nauwelijks nog op in, op die waarheid. Wel als het gaat om die geest der waarheid. In vers 17, de geest der waarheid. Maar verder niet. Die waarheid is zo'n grondig sleutelbegrip in Gods woord, in de Bijbel, dat de Heere dat met klem wil uitspreken. Dat woord komt wel 300 keer in de Bijbel voor. Waarheid. En mijn gedachte, mijn vrees is, gemeente, dat de kerk die waarheid aan het kwijtraken is. Dat wij die waarheid verliezen. Professor Bavink zei nog in zijn dagen dat het schriftgezag, de waarheid, dat werd door allen wel erkend. Dat kunnen wij nu niet meer zeggen. Wij kunnen niet zeggen, ook niet om ons heen, heel dichtbij, dat die waarheid nou zo vaststaat. En daarom, het was mijn echte overtuiging, wij moeten naar die waarheid Gods spreken en daar de gemeenten in voorgaan. De Heere spreekt de waarheid, want hij zegt in Johannes 8... Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Ik hoop er nog op terug te komen op die tekst, in het derde deel van de preek. Maar nu gaat het erom, hij spreekt de waarheid. Want er zijn ook wel mensen die zeggen, ja, maar dat moet je nou niet opvatten van die objectieve feiten van de Bijbel. Dat moet je niet betrekken op de waarheid van de Bijbel. De Heer Jezus zegt, ik ben de waarheid, het is een persoon. Dus het geloof is alleen maar een persoonlijke betrekking. Dat heeft niks te maken met feiten. En dat heeft helemaal niets van doen met allerlei, noem maar op, zaken uit de Bijbel. Nee, dat is niet zo belangrijk, zeggen de mensen. Daar begint het dan mee, hè? Het gaat hem erom dat je Jezus kent. Het gaat hem erom dat je de Heere Jezus als persoon mag kennen. Dat is niet juist. Dat is natuurlijk wel zo. Wij moeten hem wel kennen als persoon, maar het is toch ook zo. Hij zegt, omdat ik u de waarheid zeg. Hij zegt ook de waarheid. Hij zegt ook precies, daar moeten we ons aan houden. Bewaar mijn woord. Hij spreekt de waarheid. In de tweede plaats, hij is de waarheid. Want hij zegt dat ook heel stellig hier in de tekst. Ik ben de weg en de waarheid. Ik ben dus de waarheid. Dat is een geweldige uitdrukking als u daarover nadenkt. Ik moet eigenlijk ook weer opmerken wat ik vanmorgen heb gezegd over de weg. De weg, weet u wel? De weg. Niet een weg, maar de weg. En nu gaat het, hij zegt, ik ben de waarheid. De absolute waarheid. En je kunt vragen aan de predikers, weten jullie dat nou wel zeker? Ik vraag het ook aan mezelf. Weet je dat nou wel? Maar gemeente, hij weet het. U moet maar nooit vragen of wij mensen dat wel weten. Maar Christus Jezus zegt, ik ben de waarheid. Ik weet het. Ik weet hoe het zit, ik weet hoe het ligt. De waarheid. En dan kom ik tot de gedachte dat de waarheid een geheel is. Een geheel, dat is een sterk Bijbelse gedachte. Als de Heilige Geest zal komen, zegt de Heere, dan zal die u in al de waarheid leiden. Daar moet u eens over nadenken, in al de waarheid. Dus dat wil zeggen, je moet die hele waarheid van het woord van God, gemeente, die moet je in het oog hebben, de hele waarheid. Nou, dat houdt heel wat in. Dat houdt heel wat in. Weet u, bij benadering, wat er in de Bijbel staat, denkt u? Weet u het? Als u de concordantie opslaat en u zoekt al die begrippen op, dan zegt u, tjo, wat staat er toch? Staat dat er ook? En ik hoorde het vandaag nog, dat iemand zei, als ik dan de Bijbel lees, dan kom ik steeds weer dingen tegen waarvan ik denk, dat heb ik nog nooit gezien. En dat vergaat mij ook. Natuurlijk heb ik ook wel met het woord van God mogen leven, gelukkig. Maar steeds zie je weer dingen dat je denkt, ja maar dat zou ik zomaar vergeten zijn. Dat zakt zomaar weg bij je. Nou, nou gaat het hier om de waarheid. Dus dat is één geheel. En nou moet u eens kijken, hier ligt voor mij, en dat is toch geweldig, zo'n oude Bijbel. Niet omdat het oud is, daar gaat het niet om, maar zo'n prachtig, indrukwekkend boek. De waarheid. En als ik daar nu naar kijk, gemeente, dan moet ik mezelf afvragen, ik vraag het ook aan u vanavond, weet u wat daar nou in de Bijbel staat? Weet u dat? Hoeveel? Ja, wij weten er soms heel weinig van, want het Bijbellezen gaat ook wat achteruit in de gezinnen. En dan zakt die kennis, die zakt dat weg. Maar ja, hier staat zoveel in. Er was dus iemand die zei, maar dominee, je hoeft toch niet altijd zo lang te preken? Nou ja, niet dat ik nou zo lang preek, maar misschien heb ik dat wel eens in mijn leven gedaan. Ik zei, jongen, nou moet je eens kijken. Nou heeft de Heere zo'n geweldige lange preek gehouden. Nou, dat is een lange preek. Heb je gelezen trouwens van de week, gemeente? Heb je gelezen van dat kind met dat Down-syndroom? dat de hele Bijbel heeft uitgeschreven. Geweldig is dat. Dat iemand dat zo daar, zo de moed, het geduld, de liefde voor heeft om heel die Bijbel uit te schrijven. En dan noem ik maar één ding, met al die moeilijke namen die je nauwelijks kunt uitspreken. Dat meisje dat schreef alles over, wat is dat geweldig. Wat een liefde tot de waarheid. En dan zeg ik, ja, de Heer heeft zo'n lange preek gehouden hier in de Bijbel. En natuurlijk, die hoef je niet in één keer uit te lezen, zeker niet. Maar als je daar gedurig mee omgaat, ik zal ook al bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. Want ik moet heel die waarheid in beeld krijgen. Ik moet geen ad hoc bijbellezer worden. Ik moet niet hap- en snapwerk doen in de prediking. Ik moet niet dingen naar me toe halen die ik wel mooi vind. De een zegt, ja, maar ik hou toch eigenlijk niet zo van het Oude Testament. Daar zijn ontelbaar veel christenen voor wie het Oude Testament niet bestaat, bijvoorbeeld. Maar dat is dan nog maar als het gaat om de testamenten. Maar de een zegt, nee, maar ik hou, iemand zei pas tegen me, ik hou het er maar op, zei hij, dat de Heer Jezus voor mijn zonde gestorven is. En ja, de rest vind ik moeilijk. Nou, dat is vreemde taal. Als wij zo met Gods woord omgaan. Als wij hier zitten, weet ik heel zeker, ook al ken ik u niet, gemeente, dat wij allemaal nonchalant met de Bijbel omgaan. Ik ook. Echt. En dat we dat woord van God, die schat, dat we die zo vaak niet alleen gesloten laten, maar dat we daar nauwelijks oren voor hebben. Om, als er aan tafel nog gelezen wordt, om dat dan ook echt heel duidelijk tot je te nemen. En te bepeinzen, ik zal ook wel bepeinzen uw wet. Om zo dat woord op te eten, hè, staat er bij de profeet. Als ik uw woord gevonden heb, heb ik het opgegeten. En dat is dan toch buitengewoon, leef niet bij een enkele waarheid. Als ik een voorbeeld geef, iemand kan zeggen, ja, maar er staat toch in de Bijbel dat God in zijn verkiezing zijn kerk heeft uitverkoren. En dan moet je maar weten, je moet maar gissen of je daarbij bent. Dan moet je wel zeggen, ja, dat is wel een Bijbelse waarheid. Maar het is een bepaalde bladzijde uit de Bijbel. Dat is niet het hele woord. Er staat veel meer in. Er staat ook in, werk uw zaligheid met vrees en beven. En dat moet in evenwicht met elkaar zijn. En de ander zal zeggen, ik hou er maar op dat God liefde is. Weet u wel, dat is ook een heel gevaarlijke ontwikkeling. God is liefde en dus kan God het niet erg vinden als mannen van elkaar houden. Ik noem maar iets. Ik ga er natuurlijk niet op in, begrijpt u wel. En nogmaals, ik erken de moeite en de zorgen van de mensen, maar zo mag je niet met de Bijbel omgaan. Je kunt niet zeggen, dat is nou de Bijbel, God is liefde en dat is voor mij de Bijbel. Je moet eens denken dat hier die Bijbel, dat woord van God, gemeente, die is voor duizenden verschillende christenen een bron en ze spreken tegen elkaar in. En wij zijn natuurlijk ook, wij liggen er ook bloot voor dat wij dat doen zullen. Dat wij, elke ketter heeft zijn letter. En daarom dat woord van God. O, hoe zal ik dat woord van God laten spreken? Ik heb natuurlijk genoeg, tenminste, nee, niet genoeg. Maar ik heb heel veel gepreekt. Natuurlijk, als je zo lang op de kansel staat. Maar dan moet ik zeggen, gemeente, als ik nu op mijn leeftijd zit, en dat hoort misschien bij oude mensen, misschien hebben ouderen dat ook wel, zeggen, wat heb ik er nou eigenlijk van gemaakt? Het kan wel eens zo zijn, dat je terugziende op alles, dat je zegt, ach, wat is er nou van de Heer bij geweest? Ook van je preken aan de Hoflaan. Net zo goed. Want dat is al zo lang geleden, gemeente, je kunt dat nauwelijks nog terughalen, maar ik denk toch ook met respect, echt, met respect terug aan de kerkraden van toen, die zo'n jonge dominee toch zo verdragen hebben. Want hij was ook maar een mens. En we zijn allemaal vaak zo eigenzinnig. En dan, ach, dan zal dat voorgeslacht het niet meer weten. Maar zo ligt het dan wel bij. Als je ouder wordt, dan denk je, oh, wat een nalatigheden. Wat een nalatigheden. In de consistorie werd gebeden vanmorgen. En dat ging dan over je zonde. Maar die broeder zei ook, maar wat we nou allemaal niet gedaan hebben. Wat ik dan bijvoorbeeld verzuimd zou kunnen hebben in de preken en in de bezoeken bij de mensen. Want wij moeten van al deze dingen rekenschap geven. Begrijpt u wel, de Heer zegt, ik ben de waarheid. Kijk, en dat betekent dus dat wij niet bij een stukje van de waarheid mogen leven. Oh, dat u zeker de waarheid wel ergens in beeld hebt, dat geloof ik wel. Maar gemeente, hebt u de waarheid wel in beeld? Er was een dichter die zei, u bent voor de waarheid, ik geloof het graag, maar zijt ge erachter? Dat is de vraag. Dat is een echte vraag. Niet dat ik voor de waarheid, dat ik voor de oude waarheid ben, bijvoorbeeld, maar dat ik achter die waarheid ben, daar gaat het om. En de Heere zegt nu, ik ben de waarheid. En wat is dat dan niet heerlijk, dat de Heere in waarheid tot ons komt. En ik zou dat dan kunnen aanduiden, als het gaat om de ambten van de zaligmaker. Hij zegt, ik ben de waarheid, dan is hij als profeet, priester en koning. En het zou kunnen zijn, gemeente, dat wij het priesterlijke ambt van de Heer Jezus sterk in beeld hebben. Dat is de kern, Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat is de hoofdwaarheid. En nogmaals, in de belijdenis dat we allemaal maar ten dele weten, dat is ook waar. Maar is het dan toch wel zo? Wel, die priesterlijke, heerlijke bediening van de Heer Jezus is zo groot en machtig. Maar laten wij ook hem als profeet eren. En als profeet moet u eens denken aan dat, bijvoorbeeld, ik noem maar één woord, hoe die waarheid in de mond van de zaligmaker klinkt. Hij zegt, tenzij uw gerechtigheid overvloediger zij dan van de wetgeleerden en de fariseeën, gij kunt het koninkrijk Gods niet zien. Nou, wat een waarheid. Wat een waarheid. He, wij zeggen het wel eens tegen elkaar, ik zou jou de waarheid eens vertellen. En als we dat zeggen, dan is dat niet zo fijn. Dan gaan we dingen zeggen die niet leuk zijn, zouden de mensen zeggen. Die zijn niet leuk. Die moet je maar niet zeggen. Nee, maar het gaat erom, als de zaligmaker, de Heer Jezus, de waarheid zegt, gemeente, over mij, dan moet ik elke dag zeggen, gemeente, bij alle zekerheden die God een mens geven kan, moet ik elke dag zeggen, ach Heere, zie toch of er een schadelijke weg bij me is en leid mij op de eeuwige weg. Dat moeten we dan toch wel echt, gemeente, dat moeten we dan toch wel echt smekende bidden. Hij zal ons de waarheid vertellen. Ik kom er straks nog even op terug in mijn derde gedachte. Maar dat hij als profeet, ik weet niet of de Heer Jezus profetisch in beeld is in uw leven, maar ik weet eigenlijk zelf, als ik het recht zie, weet ik geen profeet die zo klemmend en veroordelend gesproken heeft als Jezus Christus. Als de zaligmaker. Als de verlosser van zondaren. En ja, dan komt het ons natuurlijk wel gelegen om te zeggen, ja, maar hij is voor mijn zonde gestorven. Maar hebt u ook naar zijn onderwijs geluisterd, waarin hij plaats maakt voor zijn priesterlijke offeranden? Zijn wij onder zijn woord veroordeeld? Wel, op die wijze komt nu de zaligmaker naar ons toe. Profetisch, maar ook priesterlijk. Kennen we hem als priester die zijn lijdensgang maakte, moest maken en die moest sterven aan het kruis? Kan ik enigszins bevatten, gemeente, wat dat lijden van de zaligmaker ooit betekend heeft? Kan ik ooit verstaan dat hij zijn bloed zweette in Gethsemane. O, zou ik nietig mens, zonder dat ik de ernst van de zonde weeg, zou ik ooit kunnen weten wat het hem gekost heeft in zijn priesterlijke bediening. Wel, en dan is het dus, ik ben nog even bezig met die complete waarheid in Christus. Ik ben de waarheid. Dan is hij niet alleen profeet en niet alleen priester, maar ook koning. En ja, ik zou misschien de neiging hebben om eens even naar de jeugd te kijken en te zeggen, jongelui, denken jullie er wel aan dat de Heer koning wil zijn in je leven? Want het kan heel aardig zijn dat je misschien denkt, ja, maar het is toch wel mooi dat er een goede vriend is en dat er iemand is die mij leiden wil, maar hij moet koning worden. Hij moet als koning heersen in je leven. Ook bij mij, hoor. Want ik zeg dat nou net tegen jongelui, maar ik denk dat ik dat tegen ieder zal moeten zeggen. Hij moet als koning heersen, ook bij die dominee en ook bij die gemeente. Profetisch, priesterlijk, koninklijk. Nou, als de Heer zegt, ik ben de waarheid, dan begrijpt u wel, dat houdt heel wat in. En dan heb ik er maar een fractie van genoemd. Een stukje van gehad. De Heer zegt, ik ben de waarheid. En dan moet ik wel zeggen, zoals wij dat dan kunnen zeggen, de volle waarheid. Maar weet u wat nu het rijkste is van deze tekst? Ik ben de waarheid. Dat heb ik eerst gezegd, dat is ook juist, dat Gods woord de waarheid is. De waarheid als de inhoud van het geloof. Maar hier staat in deze tekst, de waarheid is een persoon. En voelt u wat dat betekent? Dat betekent dat ik in die persoonlijke verhouding met de Heere Jezus moet komen. Ja, ik kan nog zo praten over leerstukken, over de uitverkiezing, over al die dingen die er zijn. Ik kan nog zo'n goede kijk op alle dingen hebben, gemeente, maar als ik die persoon niet ken, dan heb ik daar niets aan. Dan moet ik bang zijn met al die waarheden, want dan weet ik ze. En ze doen mij niks meer. Dan is het de waarheid van een zwarte jas en niet van een witte jas, begrijpt u? Kijk, verstaan wij die waarheid? Maxijn zegt, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Voelt u wat het betekent, de waarheid? Ik kom tot het laatste. Hij leert de waarheid. Want hoe gaat dat nu in ons leven overkomen? Wat leer ik daar nu van? Wat weet ik daar nu van? Over die waarheid die de Heer hier in onze tekst ons voorstelt. En ook bij de Heilige Geest, die geest der waarheid. Want die geest die leidt in die waarheid. En nu is het zo, in deze wereld heerst de leugen. De leugen, de duivel, de mensenmoorder van de beginnen, de verklager der broederen, die in het paradijs toch immers de waarheid heeft losgewrikt uit het wezen Gods, is het ook dat God gezegd heeft. En toen is die leugenleer verbreid. En het is dus heel niet vreemd dat die leugen heerst. Want Paulus zei het zelfs wel van dienaren, dat hij zei, het is ook helemaal niet vreemd, de duivel heeft het zo gedaan en dan gaan ook zijn dienstknechten het net zo doen. Die de leugen, de kracht der dwaling prediken, zodat die geloofd wordt door de mensen. Zend Heer uw licht en waarheid neder. Wat heb je dat dan nodig om dat van de Heer af te smeken en om dat van hem te vragen of de Heer dat geven wil? Kijk, de duivel is zo machtig. En ik hoef u helemaal niet te vertellen dat de duivel in de kerk is. Geloof je dat hij nou naast je zit? En misschien, ik weet niet, gemeente, misschien hebt u wel gedacht, ja, u kunt dat wel zeggen. Maar de duivel zei tegen u, dat is toch eigenlijk niet helemaal, ja, dan krijg je al die gedachten, weet u wel, dat is niet helemaal juist. Dat is niet echt dit, dat is niet echt dat. En de duivel zal in vele opzichten ook nog gelijk hebben. Maar gelukkig dat niet alleen de duivel in de kerk is en dat hij trouw is en dat hij meegaat de preekstoel op. Hè, maar dat nu toch ook de Heer aanwezig is. Dat de engelen in de kerk zijn. En dat de geest der waarheid in de raderen van de kerk zal mogen zijn. En nu gaat de Heer door die geest die waarheid toepassen in je hart. Het moet waar zijn, kind, zei die dominee. En hoe gaat het nou waar worden in ons leven? Dat is als Gods geest dat woord met klem en kracht in je leven laat gelden. Als de Heer dat woord gaat spreken. En dan doet de Heer dat op tweeërlei manier. Ik heb zo even gezegd dat wij mensen wel eens zeggen, ik zal u de waarheid eens vertellen. Nou, als een dominee nou zo de kansel opgaat met die gezindheid, ik zal je eens even vertellen hoe het is, dat is niet goed. Dus het gaat er niet om dat ik dat nu vanavond, oh nee, ik moet eerst tegen mezelf spreken en dan tegen u. Maar de Heere komt wel naar ons toe, gemeente. En de Heere zegt wel, gemeente van Middelharnis, van Dan Woude, van Utrecht, noemt u maar op, ik zal u de volle waarheid brengen. En dat zou u nauwelijks kunnen dragen, de volle waarheid. Dat je nu van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, dat er niets geheels is aan de mens. Als je dan denkt, al je schuld, al je zonde, oh, dat zou niet, dat is onpeilbaar, dat is niet. En toch zegt de Heer, uw breuk is dodelijk, uw plaag is smartelijk. De volle waarheid. Die geest die gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zo doet de Heere Jezus dat ook. Profetisch, ik heb het al genoemd. En zo doet hij dat door de krachtdadige werking van zijn Heilige Geest. Dat hij dat woord schrijft in brand in je hart. Dat dat woord je gaat lezen. Dat dat woord je gaat oordelen. En dat er een schrik in je leven komt. Mijn ziel doorziet uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? O, als de Heere mij de waarheid gaat zeggen, gemeente. Als de Heere dat u gaat zeggen. Nee, dan zouden wij niet zomaar naar bed kunnen gaan. Dan zouden we niet kunnen slapen. Vanwege de nood en de zorg van ons verdorven bestaan. Tegen de Heere gezondigd. Die vrouw in Zwijndrecht lag op de sterfbed. En ze zei tegen de dominee, de zonden liggen opgestapeld tot de hemel toe. Als je dat ziet. Zoveel schuld. En dat is als een mokerslag die inslaat. Die echt inslaat in je ziel. Als de Heere tegen je zegt, beter één oog of één hand te hebben dan met beide handen te komen in de hel. Wat een waarheid. En wat is de Heere Jezus rechtuit. En wat is hij ook vol van schrik in de prediking. Echt. Maar dan is het toch ook zo heerlijk, gemeente, dat hij het daar niet bij laat. En dat er dan toch ook staat, dat staat toch ook in Johannes, het eerste hoofdstuk, daar staat zo mooi, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des eengeborene van de Vader. En dan staat daar vol van genade en waarheid. Dus nou is die waarheid van de zaligmaker, dat is niet alleen maar een schrikwekkende prediking, een ontdekkend woord. Dat is niet alleen dat wij daardoor neergeveld worden. Maar Johannes zegt, hij heeft die waarheid geopenbaard. Hij is vol van genade en waarheid. Dus dat wil zeggen dat die waarheid van Jezus Christus, dat is een genadige waarheid. En dat is zo'n waarheid, dat is zo onbegrijpelijk. Zoon, wees welgemoed, uw zonden zijn u vergeven. Wat een waarheid, gemeente, wat een waarheid dat je kunt zalig worden. Dat er een verlosser is, dat er een middelaar is. Dat er een Christus gekomen is. En dat Johannes mag zeggen, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Ja, vol van genade en waarheid. Dat wil zeggen dat de hele wereld wel zou kunnen behouden worden vanwege de kracht van die waarheid Gods. Gemeente, dat is toch een geweldige waarheid. Als we dat nu, ook nu, aan het einde bijna van deze preek mogen zeggen. Als de zaligmaker zegt, ik ben de waarheid, dan bedoelt hij, je kunt op mij staat maken. Je kunt op mij bouwen, je kunt bij me terechtkomen. Je kunt met al je verslagenheid, je kunt met al je tranen, je kunt met al je verdriet het bij mij zoeken. Vol van genade en waarheid. Oh, het zou kunnen zijn vol van toorn en waarheid. Nee, vol van genade en waarheid. Komt dat over? Komt dat binnen? Bij ons is het zo dat we daar nu ook voor mogen buigen. Dat u zegt, dat is een wonder, man. Dat is zo'n wonder dat de Heere die genade, die volheid, dat de Heere dat nu geeft. Oh, zo hebben wij deze avond uw aandacht in het kort mogen bepalen bij de waarheid. En u hebt van mij wel begrepen, gemeente. De waarheid laat daar niets van afvallen. Hou dat aan. Dat mag je ook best wel als oud-predikant zeggen in elke gemeente waar je gestaan hebt. Want dat is altijd weer nodig voor de jeugd en voor ons allemaal. Dat we in die waarheid mogen wandelen. He, dat is toch iets wat we van harte elkander mogen gunnen. En dan mogen we zeggen, als u in die waarheid, als jij in die waarheid blijft, dan is dat een volheid van genade. Dan zal het u troosten. Dan zal het u redden en verlossen en zalig maken. Ach, dan is er toch ook bevestigd een zeker feit dat de Heer nooit zal laten varen de werken zijner handen. En wat is dat dan heerlijk als je dan persoonlijk je eigen hart daarbij mag insluiten. En dat je mag zeggen, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis. Dat je mag weten, het is ook aan mij niet voorbij gegaan, maar het is aan mijn hart verheerlijkt. En dat is heerlijk. Als we zo die prediking van het evangelie, dat we die zo mogen horen. En ja, dan denk je natuurlijk even terug. Ik voel daar nu zelf iets van, maar dan denk ik ook wel terug aan al die tijden hier in Middelharnis. Dat de Heere toch, dit is voor mij wel een hele benauwde plaats geweest vaak, hoor. Als jonge dominee hier ging ik met benauwdheid naartoe. Met veel strijd en moeite. Maar dat de Heere toch zo menigmaal zijn woord bevestigd heeft en zijn liefde ook op deze plaats heeft geopenbaard. Liefde tot God en liefde tot de gemeente. En uw voorgeslacht, gemeente, is u voorgegaan. En u kunt ze alleen maar nastaren. En natuurlijk, er zijn heel veel andere mensen die nu in de kerk zitten dan toen. Maar, oh, laat het zo mogen zijn. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het late nageslacht. Laat dat onze troost en onze kracht zijn. Amen. Laten wij, gemeente, nu samen danken. Heere in de hemel, u die hoog woont en laag neerziet, die aan uw kerk gedenkt, ook aan de gemeente al hier. Wat een voorrecht dat u zelf die kerk in stand houdt en dat u ook nu nog dat woord van zondag op zondag doet prediken en uitroepen. O, wat is die waarheid toch dierbaar en heerlijk, o God, als wij die waarheid verstaan mogen. Van nature leven wij met een leugen in onze rechterhand en houden ons met de leugen op de been. Maar als die waarheid komt, dan is dat wel ontdekkend en smartelijk. En dan kan dat wel diep ontgronden en afsnijden, maar dan is er toch een volheid in u, o God. O, dan is er genade en waarheid. Vol van genade en waarheid. Daar kunnen we maar nauwelijks van stamelen, maar laat dat ons deel zijn. Denk aan deze gemeente, Heere, wilt u het wel maken in alle opzichten. Denk aan onze broeders in de kerkraad, geef hen wijsheid. Geef hen liefde tot de gemeente, dat zij toch ook maar uw woord mogen verstaan. Dat zij het aangezicht der schapen mogen kennen en dat ze hun hart op de kudde mogen zetten. Wilt u ook de vacature op uw tijd en wijze weer vervullen? Heere, wilt u dat ook nog uit genade doen? Want ook dat is toch naar uw belofte. Laten we dat dan mogen zien en weten. En zegen dan ook deze gemeente. En maak het goed in alle dingen. Leid ons veilig naar de plaats waar wij verwacht worden. Heere, en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. 105, vers 5. Ga dan u heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.